We vieren het feest van de gedaanteverandering van de Heer. We mogen de glans van zijn gelaat gewaar worden en de stem van de Vader horen die ons oproept om te luisteren naar zijn Zoon. Dat mogen we vieren, elke Eucharistieviering opnieuw. Preek op het feest van de gedaanteverandering van de Heer, jaar A, in het weekend van 5 en 6 augustus 2023 door plebaan Michel Hagen. Ik begin met een kleine quiz. Wat heeft Maria Boodschap met Kerstmis te maken? 25 maart is 9 maanden voor 25 december. Wat heeft Maria Boodschap met de geboorte van Johannes de Doper te maken? 25 maart is 3 maanden voor 24 juni. Want haar nicht Elisabeth was toen in haar 6e maand. Wat heeft Pinksteren met Pasen te maken? Pinksteren is de 50ste dag van Pasen. Wat heeft het feest van de gedaanteverandering van de Heer te maken met het feest van kruisverheffing? De 6 augustus is 40 dagen voor 14 september. In de kerk hebben allerlei feesten een verbinding met elkaar. Zo ook het feest van vandaag. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer valt gemiddeld eens in de 7 jaar op een zondag. Normaal zouden we de 18e zondag door het jaar vieren. Maar het feest van de gedaanteverandering gaat voor. Gedaanteverandering en kruisverheffing hebben met elkaar te maken. Vanouds werd de gedaanteverandering gezien als een moment van heerlijkheid ter voorbereiding op het lijden en de kruisdood van Christus. De heerlijkheid van Jezus' verrijzenis wordt voor de 3 leerlingen even zichtbaar bovenop de berg. Voordat Jezus afdaalt en zijn lijden tegemoet gaat. Het zijn dezelfde 3 leerlingen die Jezus ook mee zal nemen naar de Hof van Olijven. Toch is wat hier boven op de berg gebeurt niet alleen een vooraankondiging van Jezus' lijden, dood en verrijzenis. Voor de 3 evangelisten die deze gebeurtenis hebben opgeschreven, is het ook een vervulling van de belofte die God door de profeten had gedaan. Wat lang tevoren door de profeten was aangekondigd, wordt werkelijkheid in Jezus. De diaken Stefanus herinnert ons eraan. God had tot Mozes gezegd: ik zal uit hun eigen broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag. Daar is meteen de verbinding met Mozes, die bij Jezus bovenop de berg verschijnt. Wat is dan de link met Elia, de vuurprofeet, die ook hier naast Jezus verschijnt? Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia vertegenwoordigt de profeten. De 2 grote bronnen van de Joodse godsdienst. Wet en profeten. Maar daar wringt ook de schoen. In de tijd van Jezus was de wet dominant. In zijn tijd ging het vooral om wetsgetrouwheid. De wetgeleerden, fariseeën, maar ook schriftgeleerden, zij kennen alle wetten die opgeschreven staan. Dat is op zich mooi. Al die kennis. Maar Jezus wijst hen terecht. Hij zegt het volgende over hen. Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handel niet naar hun werken. Vanzelf handelen ze niet naar hun woorden. Ze maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders. Maar zelf zullen zij geen vinger naar uitsteken. Met de profeten is er ook een probleem. Daarover zegt Jezus: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring. Het grootste verwijt echter dat Jezus tegen hen heeft, is dit: ik weet dat gij in uw hart geen liefde tot God hebt. De evangelist Johannes vermeldt in zijn evangelie niet de gedaanteverandering op de berg. In plaats daarvan geeft hij de bruiloft van Kana, die hij eindigt met deze zin: zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid, en zijn leerlingen geloofden in hem. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. Ook bij de bruiloft gaat het om de liefde. De wijn van de wet van Mozes, de oude bruiloft, is op. De liefde voor God en de mensen is weg. Maria ziet de nood en gaat naar Jezus. Jezus verandert het water van de wet in de beste wijn. Hij vernieuwt de liefde voor God en de naaste. Daarover zegt hij: u zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Dat is de voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Jezus brengt de profetie terug in de wereld, doordat hij de ruimte geeft aan de Heilige Geest. De 50ste dag van Pasen, het feest van Pinksteren. Niet slechts één profeet voor heel Israël, nee, God stort zijn geest uit over alle die tot geloof komen. Welke geest is dat? De geest die ons God en de naaste leert beminnen. De geest van wet en profeten, vervuld door de liefde. Wat gebeurt er allemaal daarboven op die berg, waar de leerlingen plotseling Jezus van gedaante zien veranderen? Petrus is zo van slag dat hij niet goed weet wat hij moet doen. Zal ik 3 tenten opslaan? 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Nee, Petrus. Er is nog maar 1 tent voor allen. Dat is de kerk. God heeft in Jezus zijn definitieve tent onder ons opgeslagen. In Jezus is God bij ons komen wonen. Geen aparte tent voor Jezus, Mozes en Elia. Jezus brengt de vervulling. Zo antwoordt God de Vader, die de verwarring doorbreekt als hij zegt: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. En wat zegt Jezus tegen hen en tegen ons? Kom, volg mij. En later zegt hij tegen zijn leerlingen: ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen.